Welkom en wat ontzettend leuk dat je luistert naar de Psychiater Praat podcast. Dit is de podcast waarin ik je meeneem in mijn wereld en die van de psychiatrie. En je zult zien dat ook dat een wereld is die gaat over hele gewone mensen. Mijn naam is Wieneke Gerrits en ik ben psychiater. Ik ga ervaringen en verhalen vertellen uit mijn persoonlijke leven en uit het leven van mijn patiënten. Laat je raken, inspireren, motiveren of gewoon een hart onder de riem steken. Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier! Welkom bij mijn podcast weer en top dat je er bent. Vandaag ga ik nog eens een keer door op de afgelopen twee afleveringen. En misschien denk je wel, oh nee, niet weer hè. Nou, eigenlijk komt het ook een beetje voort uit mijn eigen vermoeidheid rond dit thema. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek. Maar ik ben de laatste tijd, tenminste in mijn afleveringen, heb ik aandacht gehad voor je eigen gezonde kanten inzetten. Goed voor jezelf zorgen, goed voor jezelf opkomen. De dingen die minder helpend zijn van jezelf, om die te stoppen, et cetera. En dat is ook absoluut allemaal waar. Tenminste, dat is mijn waarheid. Ik geloof daarin. Ik heb dat geleerd. Ik heb dat uit de boeken geleerd, maar ik heb het ook in de praktijk gezien en ervaren bij alle mensen met wie ik werkte. En ik heb het ook in mijn persoonlijke leven zelf eens helemaal mogen doorvoelen, zou ik willen zeggen. Dus ik ga dat ook zeker niet zeg maar onderuit halen. Maar wat ik denk, is dat toen ik hier zo over na aan denken was, want tussen de afleveringen door, ben ik natuurlijk veel met mijn gedachten bij de onderwerpen. En mijmer ik daar soms nog eens over door of bereid ik het voor van tevoren. En er begon toch iets te schuren bij mij. En wat ik denk ik, wat er denk ik aan de hand was, was dat ik me gewoon zo kon voorstellen dat het ook een beetje vermoeiend is om aan te horen op het moment dat je niet lekker in je vel zit. Om welke reden dan ook en hoe ernstig dan ook. En waarom ik dat vermoedelijk denk, is omdat ik me er ook nog in kon verplaatsen. Ik kan me nog steeds heel goed verplaatsen in mijn eigen situatie van een aantal jaren geleden. Ja, die echt verre van plezant was. En ik denk dat als ik in die periode, de afgelopen twee afleveringen zou luisteren, misschien zou ik me wel wat kunnen laten inspireren, op ideeën kunnen laten brengen, of wat kunnen laten helpen stilstaan, of wat meer aandacht hebben voor mezelf. Maar ik zou me ook heel goed kunnen voorstellen dat ik zou denken, hoepel eens even op met al je positieve gedoe en ik voel me gewoon heel ellendig. Nou, ik weet natuurlijk niet zeker of jij dit herkent. Ook als je het niet herkent, dat is trouwens ook helemaal niet erg. Maar dat is de reden waarom ik ervoor kies om vandaag hier nog eens op terug te komen. Maar dan juist helemaal vanuit mijn persoonlijke ervaring. En dat ontstond trouwens ook spontaan vanmorgen. Dus dat is niet geanceneerd of niet expres gedaan. Maar vanmorgen had ik een ervaring die echt perfect aansluit bij dit hele verhaal. Waar ik het nu steeds over heb. De aanleiding was dat ik naar een muziekstuk luisterde en dat van alles bij me opriep aan herinneringen en aan emoties over die periode van een aantal jaren geleden. En ik ga je eerst even meenemen in hoe het komt dat muziekstuk op dit moment voor mij nog steeds, je zou kunnen zeggen, een soort van emotionele waarde heeft. Of waar ik in ieder geval, als ik dat beluister, heel erg dicht bij mijn gevoel kan komen. Dat is het eigenlijk. En dat is een muziekstuk, dat hoorde ik voor het eerst een beetje in de tweede helft van mijn laatste zwangerschap. Ik heb 3 kinderen gekregen en in mijn derde zwangerschap was ik eigenlijk tot heel erg weinig in staat. Zoals ik het zelf altijd verwoord, is dat ik mezelf echt geïnvalideerd voelde. Ik was echt heel erg aan huis gekluisterd en kon eigenlijk weinig taken vervullen, hè. Of het nou moedertaken waren, opvoedtaken, huishoudelijke taken, werktaken. Al die dingen gingen eigenlijk gewoonweg niet. En ik weet nog dat ik toen dacht, ook wel meer met mijn hoofd, hè, van oké, nu moet ik op zoek naar iets wat toch me wat ontspanning en wat plezier geeft. Hè, dus hoe kan ik dat dan nu nog doen? Terwijl ik dus eigenlijk, nou ja, ik ervoer het ook echt zo van, ik kan echt helemaal niks. Kijk, natuurlijk spoor ik jullie ook altijd aan om altijd weer te kijken van, ja, maar er moet altijd iets zijn aangepast aan jouw mogelijkheden. Nou, zo probeerde ik dat destijds ook. En toen heb ik op een bepaald moment besloten om één keer per week naar het zwangerschapszwemmen te gaan. Dus dat was een uurtje dobberen in extra warm water. En afhankelijk van of je daartoe in staat was, kon je ook nog meedoen met oefeningen die werden gedaan. En aan het eind van dat uur, wat trouwens echt, ik zeg het nu even zo makkelijk, maar dat was eigenlijk echt, dat was al een onderneming van, heb ik jou daar, om daar een uur naartoe te gaan. Want ik weet nog dat ik toen ervoor koos, ondanks dat het helemaal niet zo heel ver weg was, om altijd met de auto te gaan. Want ja, op een andere manier dan naartoe reizen, dat zat er sowieso niet in. Maar zelfs met de auto reizen was eigenlijk al heftig. Gewoon dat instappen, dat lukte moeilijk. Ik weet niet meer zeker of we toen al waren geswitcht van een handgeschakelde auto naar een automaat. Want dat hebben we op een gegeven moment gedaan, omdat dat voor mij ja, de drempel verlaagde. Maar ik ging met de auto. Ik zorgde dat ik ook, het liefst zou ik bij wijze van spreken in een badjas daar naartoe gegaan zijn, zodat ik niet dat gedoe had met omkleden. Maar dat ging me dan net iets te ver. Maar ik moest dus echt nadenken over wat trek ik aan, waardoor ik zo min mogelijk hoef te bukken en me om te kleden, et cetera. Dus ik geloof dat ik wel in de winter zelfs op mijn slippers ging, zodat ik daar gewoon geen moeite mee had. Nou, dat soort dingen. Maar dat dobberen in het water, dat was wel inderdaad echt even heel welkom. Daar kon je ja, minder zwaartekracht. Daar had ik gewoon echt minder klachten en kon ik echt wel een beetje ontspannen. En aan het eind van dat uur, of in het laatste deel van dat uur, zetten ze altijd wat rustgevende muziek op. En mocht je een aantal van die drijvende hulpmiddelen pakken van die slangen of zo, zodat je ook echt even ondersteuning had. En je, ik geloof dat er dan een minuut of 5 tot 10, gewoon even zonder te praten, zonder iets te hoeven doen, gewoon echt op het water dreven. Nou, dat was het moment dat ik dit hoorde. Het gaat trouwens over muziek van een Duitse componist, die heet Johann Pachelbel. En het specifieke stuk daarvan, waar het over gaat, heet Serenade. Ik heb het zelf op Spotify kunnen terugvinden uiteindelijk. Maar het is een klassiek muziekstuk. En het was helemaal niet zo dat dat echt mijn, dat specifiek dat nou mijn muziekstijl was. Ik hou best wel van klassieke muziek. Ik ben daar geen kenner in. Maar ook dit was voor mij wel een beetje nieuw. En niet direct dat het me heel erg aansprak. Maar toch was het denk ik die hele context van toen. Dat ik toen echt, nou misschien wel de eerste keer, toen ik daar zo op het water dreef, echt de tranen over mijn wangen rolden. Dat raakt me nu ook. Omdat ik er zo aan terugdenk. En dat is eigenlijk dus ook wat ik bedoel als ik het heb over ruimte maken voor je gevoelens. Want dat, net alles wat ik ook heb verteld in de afgelopen 2 afleveringen, daar zit voor mijzelf ook herkenning in. Dus dat, daarmee wil ik het ook, nou ja, ik vind mezelf redelijk normaal. Nee, maar ik wil het redelijk normaliseren. Dat ook dat vermijden wat ik besprak. Hè? Of het overschreeuwen, of het er helemaal in opgaan. Je als het ware overgeven. Dat zijn dingen die zijn niet alleen maar heel slecht. Of meteen heel ziekelijk of zo. Hè? Dat kunnen we allemaal zo nu en dan hebben. En ook al ben ik iemand die behoorlijk, in zijn algemeenheid behoorlijk gewoon kan voelen wat ik voel. Dus ik kan redelijk goed mijn emoties herkennen en opmerken. Zeker wat meer achteraf kan ik zien dat ik in die tijd, in die derde zwangerschap bijvoorbeeld, toen ik trouwens nog de hoop had, of de verwachting had, laat ik het zo zeggen, dat echt al mijn klachten gewoon over zouden gaan. Dat het echt hoorde bij die zwangerschap. Zelfs toen, of ook toen, merkte ik dat ik, toen mijn mogelijkheden dus eigenlijk zo snel, in zo korte tijd, zo afnamen. Dus dat ik echt zo weinig kon doen van wat ik gewend was te doen. Maar ja, de lat lag echt heel laag. Dat ik in die tijd dus toch niet zelf deed wat ik gisteren zo besprak. En de vorige keer ook, of eergisteren. Echt die ruimte maken voor wat ik daar nou eigenlijk bij voelde. Ik was heel erg, ik zat heel erg in mijn coping patroon van, ik denk dat die voornamelijk valt onder het, onder het fight, onder het ja, overschreeuwen, zeg maar. Dus overschreeuwen is niet letterlijk dat je je heel oppompt, maar ik was het aan het bevechten, laat ik het zo zeggen. Dus ik was super gedisciplineerd als het ware, me aan het aanpassen en aan het regelen. En met regelen bedoel ik ook gewoon in mijn hoofd, hè, en oplossingen verzinnen en hulp. Ik vroeg wel hulp en zo, hè, maar ik was alles aan het organiseren en omhoog aan het houden. En dus ik stond heel erg in de actiestand. En dat zit, dat zit voornamelijk in die in die overcompenseerder, zo wordt hij ook wel eens genoemd. Het was niet zo dat ik mijn emoties actief aan het vermijden was. Dat zat er misschien ook wel een beetje tussen. Het was niet zo dat ik me eraan overgaf. Het was niet zo dat ik dacht, oh, er valt toch niks aan te doen. Nou ben ik een zielig hoopje puin. Dat gevoel herken ik niet zo. Maar vooral, wat kan ik doen in de actiestand om dit te verhelpen? Nou, dat maakte ook dat ik gewoon dus niet zo veel aandacht had voor dat ik het ook super verdrietig vond. Want wat gebeurde er bijvoorbeeld als ik zo die 10 minuten op dat water aan het drijven was en die muziek hoorde? Dan, weet je, het is wel interessant. Iedere keer als ik daar weer naar terug ga, dan voel ik alweer de brok in mijn keel komen. Maar dan dacht ik bijvoorbeeld aan hoe het op dat moment was bij ons thuis. We hadden toen dus al 2 jonge kinderen, echt kleine kindjes nog. En ik kon niet meer, ik kon echt niet de gewone dagelijkse verzorging aan hen geven. Ik kon niet ze uit hun bedje tillen of hun luier verschonen op de commode of zo. Dat soort dingen was echt een no-go. Dus 's ochtends, als ik opstond, moest ik al een keuze maken van, oké, als ik zo meteen even gewoon een kwartiertje, zeg maar, met mijn kinderen wil doorbrengen, voordat ze bijvoorbeeld naar de kinderopvang gaan of bij de oppas blijven. Dan kan ik maar beter nu niet gaan douchen, maar alleen me even aankleden. Want dat aankleden was eigenlijk al een redelijke inspanning. Dus dan, daarin moest ik al keuzes maken. Van wat doe ik om dat ene kwartiertje eventjes present te kunnen zijn? En zelfs dat kwartiertje present zijn was, ja, wat ik altijd echt van nature, hoor. Dus eigenlijk, hoe zeg je dat, meer reflexmatig voorop heb gesteld, is dat ik mentaal en emotioneel present was voor mijn kinderen. Maar fysiek was ik eigenlijk wel een hoopje puin. Want als ik naar beneden ging, en ze waren dus al aangekleed door mijn man, of bijvoorbeeld, ik heb ook wel eens genoemd, mijn zusje was een periode van die zwangerschap echt heel veel bij ons in huis, ook zo vroeg op de morgen. En dus zij haalden ze ook wel eens uit bed. En dan schoof ik bij ze aan de ontbijttafel. Maar eigenlijk kon ik dat niet 1 minuut uithouden, zittend aan de tafel. En dan ook nog eens met, ja, het vrolijke getetter van die 2 jochies, zeg maar. En een beetje het appel wat dan op mij gedaan werd. Of dat ze op mijn schoot wilden klimmen of wat dan ook. Hè. Eigenlijk was het al te veel. Dus eigenlijk eigenlijk kon het gewoon helemaal niet. Maar ja, dat ging me echt een brug te ver. Om dus helemaal niet meer erbij te zijn. Dus dan koos ik ervoor om dan wel dat kwartiertje te doen. En daarna dus echt op de blaren moeten zitten. Als zij vervolgens, of als ik me terugtrok, of als zij naar de kinderopvang gingen. Ja, dan had ik gewoon eigenlijk mijn portie inspanning van die dag al gehad. Nou, als ik daar nu aan terugdenk, raakt het me ook nog steeds. Maar dat was de realiteit waar ik mee te doen had toen ik dus daar op dat water dreef. En blijkbaar, ja, die muziek, ik weet niet waarom. Misschien is het wel de frequentie, of ik weet niet, het resoneerde. Het raakte bij mij mijn kwetsbare snaar, zeg maar. Het hielp mij om contact te maken met die lastige emoties. En de eerste keer vond ik dat wat onwennig, maar daarna merkte ik dat ik er ook een soort van naar uitkeek. Van, nog steeds was het een hele opgave om iedere week naar dat uurtje zwemmen toe te gaan. Maar ik keek daar echt naar uit, juist omdat het zo fijn was om even die emotie te kunnen hebben. Dus ik vertel dit verhaal vandaag ook omdat ik hoop, ik kon hem zelf vandaag, daar kom ik dadelijk nog op terug wat ik vandaag deed, maar ik kon hem zelf vandaag weer eens zo goed voelen dat ik dacht, oh ja, maar dit is precies wat ik bedoelde de afgelopen afleveringen. En als je hem nog niet zo hebt kunnen voelen, omdat het misschien best wel theoretisch was, en ik heb wel wat voorbeelden gegeven natuurlijk, maar ik weet niet hoe erg die jou hebben aangesproken. Maar dan hoop ik dat door dit zo persoonlijk in te spreken, dat jij misschien ook net wat meer kunt voelen wat ik bedoelde met ook dat theoretische wat ik heb besproken. Ik begon echt te merken als ik dus bij wijze van spreken maar 10 minuten per week even echt verdrietig kon zijn, hoe helpend dat voor mezelf was. Want dat ging er dus eigenlijk over dat ik me er bewust van werd en dat ik dat verdriet van mezelf accepteerde en erkende. Want het was ook niet zo dat ik vond dat het niet moest zijn. Daar was ik misschien ook wel, ook professioneel gezien, hè, maar ook emotioneel gezien, ver genoeg voor ontwikkeld, dat ik ook wel wist van, hé, dit is goed. Dus ik, toen ik dat zo die eerste keer ervoer, dacht ik, hé, dit is belangrijk, hier moet ik ruimte voor maken. Want daarvoor was ik me dus ook niet zo heel erg bewust van dat verdriet wat zich in mij huisde. Maar ik zat ook heel veel in mijn hoofd. Ik kon wel in gesprek met een ander, kon ik feilloos uitleggen hoe triest die situatie eigenlijk was. Zonder dat ik tranen erbij kreeg. Dus ik kon het wel rationeel allemaal overzien en begrijpen. En dus ook vertellen dat ik daar heel verdrietig over was. Dat het heel moeilijk en pijnlijk was. Maar het echt voelen, dat deed ik niet de hele tijd. En dat gebeurde daar wel. En dat gaf echt verlichting aan mezelf. En het deed me dus ook inzien van, hey, of het bracht me op het idee van, hey, hoe kan ik er eigenlijk voor zorgen dat ik hier toch wat meer ruimte voor maak? En toen realiseerde ik me ook dat ik bijvoorbeeld, als ik met vriendinnen was, en dat was niet zo vaak, hoe kreeg ik dat georganiseerd? Een enkele keer probeerde ik eens ergens aan te sluiten bij iemand thuis of zo. En dan ging ik, terwijl zij rond de eettafel zaten, liggend op de bank meekletsen of zo. Het was allemaal zo, het voelde zo, nou, gewoon heel pijnlijk eigenlijk. Zo niet zoals ik het wilde. Zo moeilijk, zo frustrerend en zo verdrietig. Maar ik realiseerde me ook dat ik ook dan heel vaak niet echt mijn verdriet toonde. Dat ik erover praatte. En toen ik dat dus me bewust werd, ben ik dat meer gaan doen. En dat was fijn. Want daardoor kreeg ik dus van mijn vriendinnen, die dat altijd hebben gewild, hè, die er altijd eigenlijk voor me wilden zijn. Maar daardoor kon ik ook ineens echt een arm om me heen ontvangen. En was het heel helpend als ik, ja, ook dat raakt me weer. Was het heel helpend als ik zag dat een vriendin ook tranen in de ogen kreeg. Dan voelde ik me zo gesteund, dan was ik niet alleen. Dat is waarom ik dit zeg. Dat is waarom ik, ja, ik hoop echt dat hier nu, dat ik dat over kan brengen nu. Dat het is niet allemaal gewoon van, nou, hè, doe even dit, want dan wordt het leven leuker van. Nee, het is echt, het gaat je echt helpen. Het heeft mij echt geholpen. Om eens niet in mijn eigen oude gewoontes te blijven zitten. In mijn oude patroon. Van, oh ja, ik zei daar straks wel van, ik was me niet echt aan het grootmaken. Eigenlijk deed ik dat wel. Ik bedenk me ook nu ineens. Ik ben, tussen aanhalingstekens, altijd een sterk persoon geweest. Zo ben ik ook altijd gedefinieerd door anderen. Anderen zien mij ook altijd als een hele sterk, ja, als een heel sterk persoon. Dus letterlijk, die woorden zijn vaak over mij gezegd, ook tegen mij. Dus ik was me eigenlijk ook wel aan het groot houden. Terwijl van binnen voelde ik me hartstikke klein. Ik denk wel dat ik dat inmiddels echt wel voor een heel groot deel heel anders doe. Dat ik ben gaan leren over mezelf van, hé, maar dit is dus hoe ik me gevormd heb. Ik heb me dus gevormd iemand te zijn die sterk is en die alles aan kan. Maar daar ben ik eigenlijk, zo zie ik het zelf, tegen de lamp gelopen. Ik heb gewoon mogen ervaren, wou ik zeggen. Dat vind ik soms zo'n tuttige uitspraak. Maar ik heb dus kunnen ervaren dat die houding mij niet altijd heeft geholpen. Niet altijd dient. En daar moest ik blijkbaar eerst een behoorlijk grote uitdaging voor tegenkomen. Hè, dat enorme gezondheidsverlies, zoals ik het ook wel eens noem. Hè, een functieverlies, een rollenverlies. Ik vond het wel een redelijk heftige hobbel. Maar dat heeft me dus wel geleerd van, ja, maar dit helpt mij niet altijd. Ik kan niet alles wat ik in mijn leven tegenkom verhelpen met mijn brede schouders. Met mijn denkvermogen, met mijn planningsvermogen, met mijn aanpassingsvermogen, et cetera. Aanpassingsvermogen valt misschien niet helemaal in dat rijtje. Ik heb geleerd dat ik juist niet altijd groot moet zijn. En sterker nog, nu wil ik niet eens alleen maar groot zijn. Dus het is ook, dat is echt veranderd. Ik heb gemerkt echt dat er daardoor blijvend iets veranderd is in mezelf. Om juist dat ik mezelf veel vollediger en echter voel als ik dingen juist wel moeilijk mag vinden. Ik was daar trouwens ook altijd best wel trots op, hè? Ik was er best wel trots op dat ik weinig moeilijk vond. Dat ik overal wel uitkwam. Dat is natuurlijk ook een wisselwerking. En ja, hoe je gevormd wordt is natuurlijk van heel veel factoren afhankelijk. Maar dus ik ben dat, er is niet echt een kip of een ei, hè? Maar als je daarom zo geprezen wordt door anderen, nou, dan ga je ook geloven dat het iets is om trots op te zijn, als het ware. Of nou ja, als je iets met trots draagt, gaan anderen dat ook zien als iets goeds. Dus ja, het was een wisselwerking. Gelukkig ben ik nu wel daar wat in opgeschoven. Merk ik dus dat ik het fijn vind om verdrietig te kunnen zijn. En klein te kunnen zijn, of kwetsbaar. Maar wat ik nou nog wil vertellen over... Want dit ging eigenlijk allemaal nog over dat stuk van toen. Die laatste zwangerschap is dus meer dan 7 jaar geleden ongeveer, heb ik het nu over. En maar wat er vandaag gebeurde, was... dan ga ik maar even gewoon helemaal even je meenemen. Het is vandaag woensdag als ik deze aflevering opneem. En op woensdagochtend ga ik eigenlijk altijd hockeyen. Dat is echt... Kun je nagaan trouwens, hè? Dat is 7 jaar geleden was een uur dobber in het zwembad een grote opgave. Inmiddels heb ik zoveel ook eigenlijk kunnen veranderen in mijn leven. En zijn mijn kinderen trouwens ook groter, dat maakt ook uit. Hè? Maar is er zoveel veranderd in mijn leven dat ik gewoon prima wekelijks als het ware kan gaan hockeyen. Helemaal niet hoogdravend hoor, niet prestatiegericht, maar nog steeds voor mij heel plezierig om te doen. Maar vandaag werd ik wakker en ik voelde me gewoon best wel vermoeid. Ik was niet zo super uitgeslapen, ik voelde me niet super fit. En woensdag is een dag waarop er ook altijd in de middag best wel veel hier thuis te doen is, zeg maar. Dus dat is voor mij altijd een dag waar ik goed moet kijken hoe ik mijn energie doseer. En ik heb vandaag besloten om niet te gaan hockeyen. Om eigenlijk letterlijk energie of kracht te sparen voor de rest van de dag. Nou, dat is best een lastig besluit. Vroeger zou ik dat dus inderdaad altijd negeren. Zou ik gewoon, omdat ik het zo leuk vind, gewoon gaan hockeyen. Maar nu meen ik vanuit mijn gezonde kant te hebben gedacht... Nee, laat ik die energie daar vandaag niet in stoppen. Want een uur nog steeds ben ik wel gewoon enorm ambitieus. Dus ook al doe ik mee op 50%, zeg maar, dat is nog steeds redelijk inspannend. Daar verlies ik gewoon mijn energie aan. Nou, ik koos er vandaag voor om dat niet te doen. Maar ik was dus vanmorgen wel een beetje, een beetje rusteloos. Een beetje dat ik aan de ene kant dacht, ik moet dus rust nemen, maar helemaal stil gaan zitten. Ik weet niet, het was ook misschien een beetje onwennig. Ik wist even niet zo goed wat ik moest doen. En uiteindelijk ben ik echt meer dan een uur met een kop thee en een boek op de bank gaan. Ik ben zelfs liggend gaan lezen. Gewoon echt dat ik dacht, misschien heb ik dit even nodig vandaag. Was super fijn. Ik voelde me ook echt een beetje... Het was alsof, het klinkt misschien heel gek, maar het was echt alsof ik voelde van... ik ben nog wat energie aan het opdoen of ik ben nog wat aan het herstellen. Nou ja, dat doet er verder niet zoveel toe of dat nou waar is of niet. Maar toen kwam er een moment dat ik dacht van... over een kwartiertje wil ik weer van de bank af. Dan kom ik weer in de benen. En in mijn boek... ik ben een boek aan het lezen waar ik redelijk mijn hoofd bij moet houden. Dus ik dacht, ik wil daar ook eventjes nog meer ontspannen. En toen dacht ik aan die muziek. En toen heb ik dus gewoon op mijn telefoon even dat muziekstuk aangezet. Serenade van Johan Pachelbel. En... eigenlijk iedere keer, niet dat ik dat nou zo vaak doe, maar dus incidenteel zet ik dat eens een keer aan als het in me opkomt. En het is wel bijna altijd zo dat als ik dat aanzet, dat ik gewoon weer heel snel verdriet kan voelen. Maar totaal niet op een vervelende manier en ook niet dat ik denk van dat ik dat heb zitten wegdrukken. Dat is het niet, want het is ook een beetje verdriethorend bij een herinnering. En ik kan een keuze maken of ik die herinnering ophaal of niet. Want het is echt niet zo dat ik daar nu dagelijks verdrietig om ben. Maar ik vind het wel heel fijn om soms dat weer toch even te kunnen aanraken. Maar er was nog iets aanvullends vandaag. En dat was eigenlijk de essentie van wat ik vandaag wilde vertellen. Vandaag toen ik het luisterde... Ik weet nu al dat ik zo meteen weer een brok in mijn keel krijg, maar... vandaag toen ik het aan het luisteren was, toen had ik zo'n beeld. Hè? Zo in gedachten zag ik een beeld voor me waarin ik me eigenlijk zelf zag drijven op dat water tijdens dat uurtje zwemmen. En zag ik eigenlijk alsof het van een afstandje die tranen over mijn wangen rollen. En werd ik daar ook een beetje verdrietig van. Maar wat ik vandaag vooral daarbij dacht, het was een gedachte, was... Jeetje mens... Wat ben je er eigenlijk in die tijd, lange tijd, weinig voor jezelf geweest? Dat raakt me nu. Die kon ik zo sterk voelen. En ook echt zonder oordeel. Hè. Het was niet normerend bedoeld. Maar ik keek als het ware naar mezelf in die tijd. Hè, laten we zeggen, weet ik, 30 weken zwanger of zo. Zo'n hele bolle buik. Drijvend op het water. Helemaal verdrietig bij een stuk muziek. En daar keek ik naar in gedachten. En dat ik dacht, jeetje. Wat was je in die tijd eigenlijk weinig present voor jezelf? En nou ja, zoals ik het net ook een beetje heb beschreven, is dat misschien ook wel dat keerpunt geweest. Is die periode ook wel een keerpunt geweest, dat ik dat meer begon te doen. Maar toen ik dat dacht en ook echt kon voelen, want ja, dat is misschien een beetje, ik vind het zelfs een beetje moeilijk om te verwoorden. Maar wat ik ga proberen het te doen. Ik kon dit dus echt denken en doorvoelen van jeetje, waarom was je er niet echt voor jezelf? Waarom gaf je niet jezelf die ruimte die je nodig had? Waarom verlangde je nog steeds zoveel van jezelf? Waarom stelde je zo'n hoge eisen? Waarom dacht je dat je alles in de lucht moest houden? Waarom vroeg je niet meer aandacht voor jouw emotionele kant? Hè? Want ik vroeg wel hulp om me heen, praktisch. Maar en het voelde alsof ik dat nu, vanuit het nu zo een beetje, ja, alsof ik naar een kind sprak. Ja, dat is heel, klinkt misschien een beetje vreemd. Maar nog even anders verwoord. Als je mij nu, zeg maar ook in het nu, maar eigenlijk al gewoon sinds de afgelopen 10 jaar dat ik kinderen heb. Er is voor me echt onvoorwaardelijk ben ik er voor mijn kinderen. He, in de mate waarin ik dat op dat moment kan. He, de ene keer is het meer dan de andere keer. Maar over het algemeen haal ik minstens de voldoende, vind ik zelf. He, onvoorwaardelijk ben ik present voor mijn kinderen. Ik zou alles uit mijn handen laten vallen voor mijn kinderen. En dat is eigenlijk wat ik net bedoelde van, waarom liet ik eigenlijk toen niet alles uit mijn handen vallen voor mezelf? Dat, als ik daarnaar terugkijk, denk ik, hoezo eigenlijk niet? En misschien, ja, misschien is mijn ervaring als moeder juist daar wel heel waardevol bij. Om eigenlijk te voelen hoe erg je dat voor een ander wel kunt voelen. Hoeft niet eens alleen maar voor je kinderen te zijn, denk ik. Kan me ook voor, want misschien heb jij geen kinderen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dit onvoorwaardelijke ook bij andere mensen die je lief hebt kunt voelen. Maar hoe komt dat dat we dat dan voor andere mensen eigenlijk makkelijker kunnen? En in mijn geval, laat ik het even daarbij houden, van dat ik dat inderdaad vooral voor mijn kinderen echt, nou ja, alles zou kunnen wijken voor mijn kinderen. Maar hoezo niet voor mezelf? Nou, misschien zijn daar ook wel, hè, misschien zou je daar nog heel lang over door kunnen praten en bestaat er ook een verschil. En natuurlijk zijn mijn kinderen afhankelijk van mijn zorg. Maar ja, aan de andere kant denk ik ben ook afhankelijk van mijn eigen zorg, van mijn zelfzorg. En daar keek ik naar. Ik zag mezelf drijven en ik dacht, hoezo was je er niet onvoorwaardelijk voor jezelf? Zonder dat ik dat verwijtend bedoel. Maar omdat ik die ervaring heb en omdat ik dat vervolgens dus wel ben gaan doen. Hè, ik heb dat eigenlijk geleerd om dat wel te doen. Ik heb daar ook hulp bij gevraagd. Ik heb heel erg veel hulp hierin ervaren in de periode dat ik een revalidatiebehandeling volgde. Dat was dan wel weer volgens 1,5 jaar na mijn laatste bevalling. Maar in die periode heb ik heel erg nog geleerd met hulp van, daar waren van die, hoe noem je dat, psychomotor of fysiotherapeut. Nee, ik weet even niet precies de goede term. Maar fysiotherapeuten met ook, zeg maar, aandacht voor het psychologische stuk. Er was ook een psycholoog werkzaam bij wie ik een aantal gesprekken had. Daarin heb ik dat eigenlijk, dat heeft me heel erg bijgedragen. Nou, en het opzoeken van mijn eigen coach heeft daar heel erg aan bijgedragen. Show up for yourself. Dat is, ja, ik weet niet waarom, het komt in mijn Engels in me op. Ik denk, in het Nederlands kan ik niet echt zo'n pakkende term vinden. Maar ja, er zijn, present zijn voor jezelf, daar gaat het eigenlijk over. En dat is precies wat ik de afgelopen afleveringen eigenlijk heb proberen te zeggen. Dat is eigenlijk de kern waar het over gaat. En dan probeer ik het allemaal uit te leggen. En misschien dus ook wel soms te, nou, weet ik niet of het te theoretisch is, maar ik probeer er allemaal woorden aan te geven over, ja, welke eigenschappen dan misschien goed zijn. Of ik probeer voorbeelden te geven van wanneer je dat niet doet. Ik dacht, dit moet ik vandaag nog vertellen om dat nog eens een keer over het voetlicht te brengen. Misschien dat hierdoor je een beetje kunt meevoelen wat ik bedoel als het gaat om er zijn voor jezelf. En misschien dat je ook, omdat je denk ik wel merkt dat ik toch heel mild over mezelf praat en heel liefdevol ook naar mezelf toe praat, dat ik ook als het jou op dit moment niet lukt, voel alsjeblieft die mildheid en niet die strengheid of negativiteit als het op dit moment allemaal niet zo is. Want als je goed hebt opgelet, en vertelde ik nu net over hoe ik dat, hoe dat keerpunt een beetje kwam tijdens die zwangerschap. En heb ik ook net gezegd dat ik bijvoorbeeld heel veel hulp heb ervaren tijdens die revalidatiebehandeling die ongeveer 2 jaar later lag. Dus het is niet wat je even in een weekje kunt leren of wat je eventjes verandert. Tenminste, dit is ook niet, het is niet zo dat mijn pad precies jouw pad zal zijn. Dat ook niet. We zijn allemaal verschillend. Maar jezelf leren kennen en gaan herkennen van, hey, waarin doe ik mezelf goed en waarin doe ik mezelf misschien nog wat tekort of gewoon nog niet helemaal goed. Ja, dat mag tijd kosten en dat mag reflectie kosten en dat mag, dan mag je ook jezelf toestaan dat dat af en toe een tijdje wel lukt en dan misschien weer even niet of zo. Of dat je het ook gewoon even helemaal niet weet. Dat je gewoon denkt, ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Ik kan daar zo makkelijk eigenlijk naar terug. Dat is nog wel, vind ik altijd zelf nog wel typisch. Dat ook al heb ik ook nu, maar ook destijds, eigenlijk al zoveel kennis en ervaring over de menselijke psyche en onze emoties. Er is toen echt een periode geweest waarin ik het gewoon even echt niet meer wist. Laatst zei iemand nog, die in die periode ook heel, heel dicht bij mij heeft gestaan, die zei van, ja, zat je toen eigenlijk niet gewoon in een daverende depressie? En daarvan, dat denk ik niet, maar ook kijkend naar wat daar eigenlijk de criteria van zijn. Want wat onder andere bijvoorbeeld bij een depressie, ja, criteria zijn die aanwezig moeten zijn, is dat je ofwel nergens meer plezier aan kunt beleven, of dat je echt interesseverlies hebt eigenlijk in alles. Nou, die twee criteria waren bij mij absoluut niet aan de orde. Want ik had echt nog heel veel plezier, nou, bijvoorbeeld vooral aan mijn kinderen. Maar ik was ook echt nog geïnteresseerd in allerlei andere dingen. Dus een depressie had ik niet. Maar ik denk wel dat de toestand waar ik in was wel een soort van vergelijkbaar is met een depressie. Gewoon, best wel wat wanhoop, zeg maar. Maar het gewoon niet meer weten. En je eigenlijk toch inderdaad emotioneel, overheersend helemaal niet oké voelen. En dus daar kan ik nog echt wel makkelijk bij. Dat ik daar was. En dus van daaruit kwam ook die gedachte van, ja, misschien luister je nu wel over deze onderwerpen, mijn verhalen. En kun je er niet zoveel mee? Dat zou best kunnen. Dat vind ik niet erg. Ik hoop niet dat jij het ook erg vindt. Misschien dat je wel baalt als je een half uur hebt geluisterd en denkt, nou, hier heb ik niks aan. Maar weet ook dat je daar ook uit kunt komen. Dat is misschien ook wel hoopgevend. Want ik kon ook niet bevroeden dat ik door een muziekje aan het eind van een of andere zwemklasje, dat ik alleen maar kon drijven, zeg maar, dat me nou zo zou helpen. Dat had ik niet kunnen plannen. Dus dat is ook, misschien is dat ook wel mooi om mee af te sluiten. Dat ook al kan ik natuurlijk niet anders in deze podcast dan onder woorden proberen te brengen wat de dingen zijn waarvan ik denk dat ik je wat kan helpen. Probeer het niet allemaal in je hoofd dan te doen. Probeer het niet allemaal met je ratio, met je gedachten te sturen. Kijk gewoon wat blijft hangen over de dingen die ik vertel. Ik zou ook echt zeggen, nou, dat doe je waarschijnlijk ook niet, maar ga niet, nou ja, je mag trouwens best meeschrijven als je, dat mag heel erg, maar ik bedoel, het is geen opdracht. Ga niet denken dat je alles moet oppikken wat ik schrijf. Ik geloof er altijd echt in. Dat heb ik ook als ik zelf boeken lees, bijvoorbeeld ook informatieve boeken. Ik heb eigenlijk daarvan de overtuiging van, nou, de dingen die ik echt daaruit wil pikken of die voor mij nieuw zijn of zo, die blijven wel hangen. Ik hoef dat niet allemaal op te schrijven. En ik hoop dat mijn podcast zo ook voor jou kan werken. Als ik net daar één zin heb gezegd die voor jou heel treffend is, ja, dan neem je die vanzelf wel mee. En als de rest misschien aangenaam was om te luisteren, maar verder niet zoveel in beweging brengt, prima. Ik zou daar heel tevreden mee zijn. Dus ga, dat is mijn laatste oproep zo, ga niet te veel in je hoofd zitten, maar kijk, laat ook gebeuren. En ook daarvoor geldt dan weer van, ja, want, net zoals ik dat ervoer, daarmee kom je misschien wel uit bij emoties of op plekken van jezelf. Misschien komen er wel spontaan gedachten in jezelf op, ja, die je niet hebt kunnen creëren expres, maar die vanzelf komen. En die jou wat helpen in een richting waar je nu misschien naartoe wilt bewegen. Nou, hiermee ga ik hem afsluiten. Wat wil ik er eigenlijk nog over zeggen? Ik ga er eigenlijk denk ik helemaal niet heel veel over zeggen. Niet anders dan wat ik altijd zeg, dat ik echt hoop dat het je iets heeft gebracht. Dat ik het altijd leuk vind als je me dat laat weten. Dat ik het ook heel fijn vind als je mijn podcast beoordeelt, als je dat nog niet hebt gedaan. Ik zal heel lang op 4,8 sterren, met echt al, nou weet ik veel, meer dan 150 beoordelingen in Spotify bijvoorbeeld. Ik heb nog wel altijd een soort van verlangen dat het nog naar 5 sterren toe gaat. Maar goed, Dat zal vanzelf wel blijken. En nou ja, wat zei ik ook alweer? Een 6 is ook al voldoende, weet je nog? Een keer in een andere aflevering. Dus ik moet dit lat ook niet te hoog leggen misschien. Super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En natuurlijk hopelijk weer tot de volgende. Ha, ik vind het echt super leuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info@wienikegerrits.nl, een bericht via Instagram, waar ik te vinden ben onder wienike_gerrits, of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen, bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram. En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast-app waar je deze beluistert een review achterlaten, bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app. Hoe dat per app werkt, weet ik niet precies, maar vaak is er een knop subscribe, abonneren of volgen. En dan krijg je automatisch een berichtje of in je app te zien als ik een nieuwe aflevering heb geplaatst. Maar nogmaals, super, super, super dank en tot de volgende!